keer elke dag mogen wij starten met God. En we zingen tot van zonsopgang tot zonsondergang. We hebben er net gezongen. En nou, ik vond het mooi, dat lied van net, van Heer, u bent mijn doel. Want dat is ook waar wij de komende tijd flink mee aan de slag gaan. Van wat is dan dat doel? Heer, u bent mijn doel. Hoe ziet het dan eruit? Wat is dat dan, een doel? Wat betekent dat voor mij en voor een ieder van ons persoonlijk? Van God zegt in zijn woord, ik heb met jou een plan. En ik heb een bedoeling met jouw leven. Je bent er niet voor niks. Je bent niet voor niks zo gemaakt zoals je bent gemaakt. En daar willen wij de komende tijd mee aan de slag. En vandaag, volgende week, zouden we eigenlijk de start daarvan hebben. Maar ik dacht, als we dan toch de kans krijgen, gaan we vandaag de kick-off hebben. Laat het zo eens noemen. Ik wil van tevoren, voordat ik ga verkondigen, wil ik een gebed uitspreken. Heer, u bent ons doel. U bent de reden waarvan ons bestaan. U hebt ons gemaakt. U hebt een plan met ons. Maar Heer, wij weten dat soms niet. We weten ook niet hoe we dat ontdekken in ons eigen leven. Soms dat is dan een worsteling. Heer, en u wilt toch met ons aan de slag. U zegt tegen ons, volg mij. En dat is vandaag ook het thema, Heer, en dat dat echt tot ons hart mag spreken. Tot een ieder van ons. Wat u hebt met ieder van ons, zegt u, heel persoonlijk, ik zie jou, ik ken jou en jij mag mij volgen, want ik weet, ik ken jouw mogelijkheden. En Heer, open ons hart daarvoor, geef ons de kracht en de energie, open oren, open hart. En ook dat wij echt erbij kunnen blijven. En dat u tot ons hart gaat spreken en dat we daarmee aan de slag kunnen. Heer, dat werk met uw geest, waai in ons hart, waai in ons leef, waai in deze ruimte en open mogelijkheden. In Jezus' naam, amen. Er was ooit een prediker, ik weet zijn naam niet meer, en die sprak wekenlang, maandenlang, eigenlijk dezelfde preek. Totdat de gemeente zei van, joh, waarom doe je dit eigenlijk? En hij zei, totdat ik zie dat jullie doen wat er wordt gezegd in het woord. En dat klinkt een beetje lelijk om zo ermee te starten. Maar wij willen dit jaar, dit jaar en eigenlijk daarna ook. En we een plan hebben voor, in ieder geval voor deze gemeente. Om daarmee aan de slag te gaan. En niet zomaar aan de slag, maar flink. En niet meer, ik wil het niet heel lelijk beoordelen van wat we nu hebben gedaan. Dat is prachtig en dat is heel belangrijk. Maar we hebben ook het gevoel dat God tegen ons zegt, en nu door. En nu de volgende stap. En die volgende stap willen wij in het komende jaar stapje voor stapje gaan zetten. Want het is natuurlijk, als God zegt dit, dan zegt hij niet als tegen zijn discipelen, zo moeten jullie eruit zien, ik ben Jezus en zo moeten jullie ook doen. Hij neemt zijn discipelen ook stapje voor stapje mee. En dat gaan wij ook in het komende jaar doen. En ik heb soms zelf ook wel het idee dat ik wekenlang achter elkaar dezelfde preek kan houden. Ten eerste omdat ik soms het gevoel heb van, waar zitten jullie? Zijn jullie hierbij? Zijn jullie hier aanwezig? Horen jullie wat er zegt? Want soms dan denk ik, zo super belangrijk mensen, wat God tegen ons wil zeggen. En dat is niet van, dat hebben we weer gehad, Vink, voor de zondag. Maar God spreekt echt tegen ons. En ook dat ik krijg in ieder geval, misschien is dat anders bij andere verkondigers die hier staan. Ik krijg nooit de vraag over van, hey, wat bedoelde je nou precies? Of hey, wat mooi, of wat bijzonder dat je dat zei, want het raakte mij. Of wat je zei klopt eigenlijk helemaal niet, want dit en dat en dat. Nou, een heel enkele keer gebeurt dat. Maar dat je denkt, hoe landt een woord? Hoe landt een verkondiging in jouw hart? Landt die überhaupt? Of ben je maandag alweer kwijt? En dan zit God weer keurig netjes in de zolderkamer. Dus dat is even ook voor ons om te prikkelen van wat doen wij hier met elkaar? Waarom zitten wij hier? En niet om met mijn vingertje te zeggen van, nou, het gaat helemaal niet goed en dat is allemaal stom en jullie zijn raar. Want dan hoor ik er ook bij. Maar dat God wel het idee van, oké, wat wil God met een gemeente? En ook als ik te snel ga, te langzaam of te raar of weet ik veel, of te onduidelijk of te vaag, kom bij mij en zeg, ik snap er geen biet van. Humphrey doet dat wel eens. Hij zegt, ik snap er geen biet van. Ik vraag me af of de anderen dat hebben gesnapt. Ik zeg, nou, er is niemand geweest. Dus kom gerust, ik val niet om, als dat wordt gezegd. Want het gaat niet om mij, het gaat er niet om wat ik hier sta te doen, maar dat je weet van wij zitten hier in de aanwezigheid van God. En wij zitten hier omdat God tot ons wil spreken op de een of andere manier. En ik hoef er ook geen complimenten voor te ontvangen, maar wel dat je weet dat we met elkaar ervan bewust zijn dat God tot ons wil spreken. En dat is soms tot je heel persoonlijk, echt tot je hart, maar soms ook door een verkondiging. Of soms door wat je overkomt, of soms dat je je Bijbel openslaat en dat je denkt, wauw, dit is de tekst die ik zoek. Dit heb ik precies nodig, of in een gesprek, wat ook maar. God spreekt op heel veel verschillende manieren, en ook vandaag. Want ik kan mezelf herinneren dat ik ooit, ik heb het wel eens verteld, dat er een verkondiging was over de geest, stromen van levend water, en ik dacht, stromen van levend water? Ik weet niet wat dat zijn. Ik herken ze in ieder geval niet in mijn leven. En ik dacht, als dat staat in de Bijbel en ik herken ze niet in mijn leven, dan kan ik niet zeggen, de Bijbel klopt niet, maar er klopt er iets niet in mijn leven. Dus daar was ik, dat was voor mij een keerpunt in mijn leven, ik durf dat wel te zeggen. Maar nu wil ik niet zeggen van, we doen het slecht, maar het kan beter. En ik zeg niet dat we zijn hier met z'n allen alweer op deze zondag en het is een hele trouwe groep en dat vind ik fantastisch. We kunnen eigenlijk elke week rekenen op bijna iedereen. Soms lukt dat niet door omstandigheden, maar het is fantastisch dat we nog steeds compleet zijn na dik 4 jaar. En dat is, er zijn een paar verhuisd, maar je kan niet altijd alles managen. Dus we hebben elkaar ook hard nodig. Zeker in een kleinere gemeente, dan heb je elkaar hard nodig. En als, kijk, we zitten hier in een dienst en we hebben een bepaald gedrag. We steken onze handen op, juist niet. We praten over dingen of we drinken nog een bakje koffie en we het hebben over dingen. Kijk, dit is niet het gedrag wat meetbaar is voor de komende dag. We kunnen zeggen dat we hier heel vroom gedrag laten zien en morgen staan te roddelen met de collega. Nou, dan denk ik, hoe dan? Maar goed, iedereen is verantwoordelijk voor eigen keuzes, maar ook dat je doet wat God van je vraagt. En dat klinkt altijd, ik vind het altijd heel moeilijk klinken als ik hoor van iemand, je moet doen wat God van je vraagt, dan denk ik, hoe dan? Want dat kan ik helemaal niet, want God vraagt hele moeilijke dingen. God vraagt dingen die ik niet kan. God vraagt, maar dan denk ik, God kent mij. En als hij iets wil dat ik kan doen, dan zal hij het ook in mij mogelijk maken. Ik zei vanmorgen tegen Cor, vandaag staat er iets op het programma wat ik denk, dat kan ik niet. En ik weet dat God dan zegt, ik kan het wel. En ik kan door jou heen werken. En ik ga het mogelijk maken. En ik ga het doen. Door jou heen. En zo was het ook in de tijd van de discipelen. Die konden opeens dingen door Jezus aanwezigheid, door zijn lessen, die ze daarvoor helemaal niet konden. Maar goed, ik raak van slag. Maar goed, we gaan wel de komende tijd ook de bewustwording scherper hebben van wat doen we hier nou met elkaar? Waarom komen we hier samen? Wat doen wij hier? En wat is het doel van een gemeente in het algemeen? Wat zegt de Bijbel daarover? En wat wil God met ons? Wat heeft hij met ons voor ogen? Zoals eerder aangekondigd gaan we volgende week starten met een bouw- en groeijaar. Ik heb het even bouw- en groeijaar genoemd. Misschien zijn we er nog wel 3 jaar mee bezig. Maar we gaan starten met een bouw- en groeiseizoen. En waarom denk je, misschien denk je, wat moet er dan zo nodig gebouwd worden? Of gaan groeien? Of wat, het is toch al best zoals het gaat? En misschien zeg ik iets naars en denk je van, als dit het is, dan de groeten ermee. Het kan beter. dit is niet zoals God het voor ogen heeft. Cordy zei het een paar weken terug, heel kort en krachtig. Als we nu, we krijgen eigenlijk een onvoldoende. En dat sloeg bij mij wel even binnen. Ik dacht, oh ja, God vraagt ook iets van ons. God vraagt van ieder van ons iets. Maar goed, hij is ook fantastisch en barmhartig en liefdevol. En hij vraagt nooit iets wat boven onze macht ligt. En daar wil ik jullie vandaag in meenemen. Ik sla het even over. God wil ons voor... Oh, wacht even, ik heb een hele hoop slides gemist, geloof ik. Wat doe je met de verkondiging? Nou, je hebt keuzes. Wij zijn bezig met het leggen van het fundament. Wat is dan het fundament? Nou, dat is het woord, dat is de liefde voor God, dat is wat Jezus heeft gedaan. We zijn bouwen aan het fundament. En ik vind het ook mooi dat hier die stenen ook prominent zichtbaar zijn. Want wij zijn allemaal, zoals in Petrus, nou, je had het erover, levende stenen. En dat zal waarschijnlijk de komende tijd wel vaker komen, van wij zijn allemaal, ieder voor zich, levende stenen. God wil ons dus vormen tot de mensen zoals hij die heeft bedoeld. En Hebreeën 13, dat is niet deze tekst, maar die ga ik zo dadelijk lezen. Hebreeën 13 wordt dat prachtig gezegd door Paulus in het kort. Mogen God u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Dus God gaat jou toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Dat is niet wat hier staat. Dus ik zie allemaal mensen naar het scherm kijken. Dat komt zo. Ik zal hem even zo, want anders zijn we hem even kwijt. Hebreeën 13. God wil ons toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. Dus het is ook niet dat ik hier sta zo van, nou, nu moet ik het maar gaan doen. Nee, God in hoogst eigen persoon gaat mij toerusten en gaat jou en jou en jou en jou en jou toerusten om zijn wil te doen. En dat is ook discipelschap. Dat is wat dat betekent. Maar goed, daar komen we op terug. En in uw werken wil staat er verder wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Dus het is niet iets wat je op eigen kracht kan. Want dat gaat Jezus Christus in je doen. Maar dat is vraagt van ons, van ieder persoonlijk, een overgave. En daar komen we ook nog op terug. Dit is dus een eenzin wat in ieder van ons geldt. Hij zegt dat tegen ons allemaal. Ik wil jou toerusten. Ik wil in jou wonen, ik wil jou vruchtbaar maken. En ik wil ook dat je groeit naar volwassenheid. God heeft jou op het oog. En Paulus zegt dat heel krachtig in Efeze 4, vers 13. Daar staat een heel verhaal en dan eindigt hij. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dus alle komen tot de eenheid van het geloof, dus het gaat een hele hoop geloof groeien. Ook groeien geloof voor grote dingen. Niet alleen geloof van, nou, ik geloof dat Jezus Christus voor mij gestorven is en dat mijn zonde is vergeven, maar geloof zet ook stappen. Dat gaat ergens voor. Dat gaat bijvoorbeeld voor gebed. Dat gaat voor het uitspreken van dingen. En God wil ons vruchtbaar maken. En kennen van de Zoon van God. Dus nog beter kennen van God. Tot de volwassen persoon. Wie is dat volwassen man? Maar dat geldt ook voor alle vrouwen die hier zitten. Dat we volwassen mogen worden. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En die laatste zin dat ik denk, wow! Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En dan denk ik, ik sta dan te stuiteren als dat er staat. En ik denk, oké, komt dat binnen? Dan zegt iemand amen of woehoe, wauw, dit is voor mij, dit is voor ons. Wij kunnen groeien tot de mate van de volheid van Christus. Amen. Ah, één heeft het. Oh, wauw, dat is alleen ervan meer. Stapje voor stapje. God wil ons vormen. God wil ons... Oh, dat is nog even. God wil ons laten groeien tot volwassen mensen. En zoals een vader en een moeder zorgen voor hun kind, dat is niet vanaf dag één volwassen. Vanaf de geboorte kan er nog helemaal niks. Die zegt van, nou, ga jij maar je eten maken en je drinken en huppatee. Nee, dat gaat stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En ze zijn blij elke keer als een kind een stapje zet. Als het gaat kruipen, als het gaat lopen, als het voor het eerst zo'n hapje naar binnen neemt en het hele gezicht eronder zit, dan zijn ze blij en dan gaan ze er foto's van maken en iedereen ziet het. Dat is zoals ook God ziet naar ons, dat hij elke stap die wij zetten, zegt hij, wauw, dit is mooi, dit is wat ik wil graag wil zien, dat je groeit naar die volwassen persoon. God wil ons laten groeien tot de volwassen mensen, tot de maat van grootte van Jezus zelfs. En je denkt misschien, ja, maar dat is echt niet mogelijk bij mij. Dat kan niet. En dat denk ik eigenlijk ook. Ik kan dat niet. Maar ik kan mezelf troosten en bemoedigen met het feit dat Jezus de bouwer is in ons persoonlijk leven en in onze gemeente. Hij geeft jouw gaven en talenten om te benutten. Dat heeft hij niet voor niks gedaan. Maar hij is ook onze leermeester. Hij neemt ons mee. En daar gaan we het zo over hebben. Hij is als een goede leraar. Hij is een rabbi. Dat is eigenlijk een leraar. Hij is niet eentje die zegt bij deze zon, nou, los het maar eens even op. Doe maar. En dan ben je oké. Okay. Ik heb geen idee wat hier staat. Bepaalde tekentjes denk ik, oh ja, dat herken ik nog wel van ooit. Maar geen idee. Stel je voor dat Jezus zegt, nou, los met elkaar deze maar even op. Dan hoor je erbij. Nou, dan kunnen we allemaal zeggen, nou, dan pakken we onze biezen, gaan we naar huis, want dat lukt niet. Tenminste, mij niet. Misschien zijn er wiskids zonder ons die zeggen, ja, ik weet precies wat er staat, maar ik heb geen idee. Ik vind het wel leuk uitzien. Ja, is twee, ja, min, ja. Twee tot de tweede min één. Ja, zoiets, hè? Ik ben wel benieuwd, ik weet niet meer hoe dit haakje heet, maar ja, zeg maar, ach. Gewoon een M op zijn kant. Kijk, er zijn meerdere waarheden. Maar een prachtig voorbeeld, en daar wil ik naartoe, is uit de Bijbel, natuurlijk. En dat staat in Matthäus 4. Dat is, Jezus is net verzocht door de Bijbel, hij start zijn bediening en hij zoekt discipelen. En hij loopt dan langs de zee van Galilea en ziet daar twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want ze waren vissers, dat was hun beroep. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan of volg mij. Zoals het in al heel veel andere vertalingen staat, volg mij. Ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. En volg mij is leg acherai. Dat is zeg maar de grondtekst. En dat is ook het thema voor vandaag. Volg mij, leg acherai. Het is een bekend verhaal. En van de week toevallig hadden we het nog. Ik was bij Helma. En we hadden het erover. Hoe kan het nou dat die discipelen, of die mannen, waren nog niet eens discipelen, waren gewoon vissers. Die waren gewoon daar bezig. Er komt een kerel aan en die zegt, volg mij. En ze denken, oké. Okay. En ze gaan met hem mee. Nou, als ik aan het werk ben en ik ben in gesprek en er klopt iemand aan de deur en die zegt, volg mij. Dan denk ik, zie niet dat ik bezig ben. Brandalarm of zo. Dat je dan in de benen wilt komen. Dat je denkt, hallo, ik zie je niet dat ik bezig ben. Dat ik verantwoordelijkheden heb en dat ik een taak heb. En dat ik, hoezo volg mij? Wie denk je dat je bent? Maar in die tijd en in die cultuur, in de Joodse cultuur, was deze zin, leg acherai, volg mij, altijd een diepere betekenis. En dat wil ik jullie uitleggen. In het toenmalige onderwijssysteem, dus dat raakt dan ook wel mijn hart, was het zo dat elke Joodse jongen vanaf een bepaalde leeftijd naar het Bet Sefer ging, het huis van het boek. En dat is de plaatselijke synagogeschool en daar leerden ze de eerste 5 boeken van Mozes uit hun hoofd. En daar kregen ze 1 jaar of 4 de tijd voor, 4, 5 jaar de tijd voor. En dan moesten ze na die periode alle boeken van Mozes, de 5 boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie, moesten ze uit hun hoofd kennen. En dat kenden ze ook. De meeste kinderen lukte dat prima. Dus ik denk, leuke kleuterschool. Nu zitten we te kleien. Nou, ik denk niet dat daar werd gekleid. Na die jaren werden een aantal kinderen naar huis gestuurd. Zo van, nou, dit was het. Een paar slimme kinderen mochten blijven. En die weg gingen naar, oh, wacht eens even, kijk. Zo ziet het dan eruit. die gingen naar de Beit Midrash. Dat is een vervolgschool, vervolgleren. En daar leerden ze de wet en de profeten. Dus vanaf de boeken van Mozes tot en met Malachi moesten zij uit hun hoofd leren. En daarover ook in discussie, want er werden vragen gesteld en dan moesten ze uit hun hoofd de tekst daarbij vinden. Dus dat was best wel een ding. En daarnaast was het op die leeftijd ook de taak van een vader om zijn zoon een beroep te leren. Vaak was het gewoon, als je een visser bent, dan leer je je kind vissen. Als je een timmerman bent, leer je je kind timmeren. En als je een herder bent, gaat hij herder worden. En als je een boer bent of wat ook maar, dan leer je het werk van je vader te doen. En dan was er na een paar jaar nog een selectie. Hier staat rond 14, 15 jaar. De allerslimste mochten dan naar het huis van studie om opgeleid te worden voor rabbi. En dan was dat een moment. Ze mochten zelf een rabbi uitkiezen, waarvan zij zegt, dat is de rabbi wie ik wil volgen, zo wil ik ook worden. Ze moesten dan naar die rabbi toe gaan en zeggen, rabbi, ik wil uw leerling, of in die tijd discipel worden, en wilt u me alstublieft toelaten in uw huis? En dat was niet de rabbi die zei van, je ziet er oké uit, en je ziet er netjes en ik ken je vader. Dat was niet zo. Je werd dan een tijdje behoorlijk getest. Op je kennis, op je inzicht, op je religiositeit, over dat je echt wel voor God wilde gaan. En dan kwam er een dag dat hij tegen jou zou zeggen, de gedroomde dag van elke persoon die rabbi wilde worden, dat de rabbi tegen jou zei, leg acherai, volg mij. En dat betekent, kom, volg mij, ik geloof in jou, jij kunt net zo worden als ik. Ik ken jouw capaciteit en ik zie wat jij kan. En dat was in die tijd zo'n beetje de grootste eer van wat je kon krijgen. Dat een rabbi tegen jou zei, tegen een kind zei, of tegen een halfvolwassene zei, ik ga jou onderwijzen, volg mij. Nou, dan was er een feest in de familie. En dan werd je gezegend met de woorden dat je bedekt mag worden of mag zijn met het stof van de rabbi. Want als leerling kreeg je de opdracht om letterlijk en figuurlijk de rabbi gewoon te volgen. Dus als hij op weg ging, ging je mee. Ging hij zitten, ging je ook zitten. Ging hij iets doen, ging je dat ook doen. Hij bepaalde in die zin, die periode, jouw leven. Dus echt letterlijk en figuren dat de stof van die rabbi die voor jou liep, je ziet het een beetje stoffig, ze hadden toen geen voetpaden, geen asfalt en wat ook maar, dus dat was nogal stoffig. Dus dat je echt letterlijk de stof van die rabbi je zou bedekken. En dat was een enorm voorrecht. En de rabbi verwachtte dat jij zijn onderwijs, dat werd zijn juk genoemd, aandachtig zou bestuderen en uitvoeren. Daarom zei de rabbi dan ook tegen zijn leerling, neem mijn juk op en volg mij. Dus er zijn een heleboel waarheden die in de Bijbel staan over bijvoorbeeld juk. Van neem mijn juk op en volg mij wat Jezus zegt. Mijn last is licht en mijn dingen is zacht. Dat is gewoon iets wat hij tegen ons allemaal zegt. Dat is wat wij op ons kunnen nemen. En als leerling wilde je niet alleen leren wat de rabbi wist, als kennis, maar je wilde de rabbi nodig je uit om precies te worden zoals hij. Je volgde de rabbi omdat hij geloofde dat je op hem kon lijken. Dus het was best wel een ding. Dat was niet zomaar iets dat jij in de voetsporen van een rabbi mocht lopen. Ja, trainen. Dat was iets voor de rabbi heel bijzonder, dat hij zo'n leerling had. Maar ook voor de leerling zelf was dat iets van, je geeft eigenlijk je hele leven over aan die persoon en hij gaat jou vormen naar volwassenheid. Dus het is een heel bijzonder moment dat een rabbi tegen jou zou zeggen van, Clarence, ik zie jouw potentie, ik zie wat jij kan, volg mij. En dat jij denkt, wow, hij ziet mij en ik kan het. En ik ben goedgekeurd. En in de praktijk, we kregen de meeste Joodse jongens deze woorden nooit te horen. Want er zijn maar een aantal kinderen die de vaardigheden hebben om een rabbi te worden. De rest is veel beter met zijn handen of op een andere manier getalenteerd. Dus zij hoorden, de meeste Joodse jongens hoorden niet bij die selecte groep. Ze werden door de rabbi afgewezen met de woorden: ga maar naar huis en doe wat je vader doet. Word pottenbakker of timmerman of herder of wat ook maar. Met andere woorden, je hebt niet wat nodig is om zoals ik te worden. Je bent niet goed genoeg. Je hoort er niet bij. Waarom dus Jezus die woorden tegen die mannen sprak, zo'n impact hadden? Zij hadden alleen maar gehoord in hun leven, nou, je bent in ieder geval niet genoeg om voor rabbi. Misschien hadden ze de eerste 5 boeken geleerd. Misschien hadden ze het Oude Testament helemaal geleerd. Waren ze tot zover gekomen? Ik vermoed van wel, want ze waren toch wel onderlegde mensen, de volgelingen van Jezus. Maar goed, dat weet ik niet, want er staat nergens. Maar de discipelen van hem hadden nooit deze woorden tot hen horen spreken door een rabbi. Ze hadden nooit een rabbi gevolgd. En dan komt er de rabbi der rabbies, wisten zij veel. En die komt en die zegt: leg acherai. En die zegt tegen Petrus en Andreas: jij bent goed genoeg. Kom, volg mij. Ik geloof in jullie. Jullie kunnen doen wat ik doe en jullie kunnen worden zoals ik ben. En ze kunnen dat nauwelijks geloven, want Jezus is de enige rabbi, en dat is ook het bijzondere, die niet wacht totdat jij zover bent en allerlei dingen hebt geleerd. Maar Jezus is de enige rabbi die zegt: ik zie jou, ik ken jou, ik heb je zelfs gemaakt. Maar ik ga met jou aan de slag. Want jij kan mijn voetsporen in. Jij kan wat ik kan. En ik maak het mogelijk. Ik ga jou daarin onderwijzen. En dat is wat die discipelen dus gingen doen. Ze gingen 3 jaar lang, volgden ze hem. In zijn voetsporen. Ze zagen wat hij deed. Ze hoorden zijn verkondiging. Ze zagen de wonderen die hij deed. En Jezus zegt dan ook: jullie zullen doen wat ik doe. En zelfs nog grotere dingen dan ik doe. Dus hij was echt de grootste rabbi. Maar het meest bijzondere is dat hij geen puntenlijstje heeft van: oké, ben je slim genoeg? Oh nee, jammer, nou, dan houdt het op. Of kan jij dit, kan je dat, kan je zus, kan je al mensen genezen, kan jij demonen uitdrijven, kan jij, weet ik veel. Dat was geen voorwaardenlijst, dat was helemaal niks. En dat is nog steeds. Dus ze kunnen nauwelijks geloven. Die Jezus, die rabbi, die komt naar hen toe, uitnodigend om discipel te zijn. En hij zegt: ik bied jou een licht juk aan. En dat is een juk waarvoor zij bereid zijn hun nek te buigen en het op zich te nemen. En zonder aarzeling dus, laten ze hun net vallen en zeggen: ik volg, ik hoor daarbij. Ze laten familie en vrienden om Jezus te volgen. Hij gelooft in hen en zij horen erbij. En hetzelfde geldt voor die andere discipelen die hij hierna roept. Zij volgen hem net zo. Omdat zij die als magische woorden van een rabbi horen: volg mij. Maar we kunnen ons ook dan wel voorstellen hoe bijzonder dat moet zijn voor de andere rabbies die er waren. En vandaar ook waarschijnlijk ook een groot deel van de kritiek. Want de andere rabbies die hadden dus een vinkenlijstje van: ben jij slim genoeg? Ben je goed in discussiëren? Ben je goed in dit? En dan heb je Jezus met zijn volgelingen als rabbi. Nou, wat loopt daar? Nou, nog net geen gespuis, maar het was niet de top of de elite, zeg maar. En dan loopt hij daar met ongeschoolde mensen, laat ik het zo zeggen. En die nodigt hij mee en hij zegt: ik geloof in jou. Dat is raar. Dat was voor die tijd super raar. Maar het is super bijzonder voor ons, want het zegt ook tegen ons van: het maakt niet uit wat ik ben, wat ik kan en welke familie ik kom. Als Jezus zegt tegen mij: volg mij, dan ga ik hem volgen. Dan laat ik alles vallen en dan zeg ik: wacht. De groeten mensen, als er iemand klopt en Jezus staat voor mijn deur, hij zegt: volg mij, dan zeg ik: oké, jongens, dit zijn belangrijke dingen, ik ga. Tenminste, dat zou, zeg maar theoretisch, filosofisch, zo moeten zijn. En dat is ook dat vandaag dat gezegd wordt tegen jou: volg mij. Hij neemt zelf het initiatief om jou te benaderen. Je hoeft niet eerst een beproeven van bekwaamheid af te leggen of jezelf te bewijzen. Hij heeft vertrouwen in jou. En hij weet ten diepste dat jij in staat bent hem helemaal te volgen. Hij heeft jou immers bedacht en gemaakt. Hij zegt vandaag tegen jou: volg mij. Volg mij. Ik zie jou, ik ken jou, ik weet wie je bent. ik wil je niet laten zoals je nu bent, maar ik wil dat je steeds meer op mij gaat lijken. Dat je mijn stof op je gaat krijgen, letterlijk en figuurlijk. En daartoe zijn wij hier samen, om te groeien in het lijken op hem. Dit hier, wat wij doen en wat wij met de Bijbelstudie doen en wat iedereen thuis doet, is eigenlijk het huiswerk. Wat we hier doen is samen toegerust worden in wat God van ons vraagt. Het horen van, dit, tenminste als ik kijk naar het onderwijs, dan zijn er allemaal stappen die gezet moeten worden, van het doel van de les moet uitgelegd worden, van waarom moet je dit zo, waarom moet je dit weten, wat gaan we weten, en dan gaan we het uitleggen en dan ga je het doen. Dat is eigenlijk de volgorde. En dan kijkt een juf, die kijkt dan, hebben ze gesnapt wat ik zei? En dan ziet ze dan, of een meester natuurlijk, dat kan natuurlijk tegenwoordig ook nog, van door de hoe gaat een leerling met de lesstof om, of die het heeft gesnapt. En ik ben toevallig van de week gestart natuurlijk, heel toevallig niet, maar. En er is een school die heeft allemaal nieuwe methodes. Met allemaal soorten taal en rekenen. En dat betekent dus dat ze op een andere manier les gaan geven. En dus die juffen die zaten allemaal te klagen. Ja, het sluit niet aan. Want daar hebben ze, eind vorig jaar hebben ze dat geleerd. En nu moeten ze beginnen met iets heel anders. Het sluit niet aan. Dus ze moeten een hele inhaalslag maken bij de leerlingen. Om te zorgen dat ze het gaan snappen. Dus dat is hier ook van waar sta jij? Waar sta jij nu al in je geloof? Waar sta je nu al in je leven met God, en dat is dan het beginpunt voor jou. En voor ieder is dat anders. En voor iedereen is ook een ander pad, een andere taak, een andere richting. En daar verwachten we gewoon veel van. Dat God daarin een hele hoop in ons mag gaan doen. Want daartoe zijn we samen om te gaan groeien in het lijken op hem. En dat we hier samen in die schoolbanken plaatsnemen en zeggen, Rabbi Jezus, alstublieft, leer het mij. Ik ben vol verlangen, ik wil die woorden horen, ik wil dat allemaal weten. En hij vraagt volledige toewijding. Hij vraagt, geef jij je leven dan aan mij? Ga je je leven achterlaten en in mijn voetsporen? Dat is wat hij van jou vraagt. Hij wil beschikking hebben over jouw tijd, over jouw huis, over jouw bankrekening, over jouw werk. Maar hij neemt jou mee, stap voor stap. Hij zal je onderwijzen en voordoen wat je moet weten en kunnen. En hij ziet jouw talent en houdt daar rekening mee. Hij zet jou in waar je past. En dat is voor mij ook een troost, dat hij niet dingen van mij vraagt zoals hele lastige sommen te maken. Of dat hij van iemand vraagt die heel handig is met zijn handen om een Bijbelstudie te doen. En het is ook fijn dat iemand die niet handig is met zijn handen niet wordt gevraagd om de techniek te doen. Want dan is het, als ik de techniek moet doen, dan waren we nog niet klaar. Dan waren we nog helemaal niet klaar zelfs. Dus het is ook fijn dat wij hier samen zijn en een hele hoop talenten hier al in ons midden hebben. En God wil dat gaan gebruiken om te gaan groeien. En het is niet alleen groeien. Groeien heeft twee betekenissen in Gods Koninkrijk. Dat is dat je groeit in je eigen geloof, dat je zelf stapje voor stapje volwassen wordt. Dus het hoeft niet in één dag, zei ik al. Maar dat je wel stappen gaat zetten. Maar ook groeien in aantal. En dat we daar werk van gaan maken. Dat is ook een opdracht. En daar gaan we ook de komende tijd bij stilstaan. En van hoe doe je dat dan? En wat is daarvoor nodig? En niet om iedereen gelijk zenuwachtig te maken. Dat wij dus de opdracht krijgen om hier de wijk in te gaan en bij mensen aan te bellen. Dat gaat stap voor stap. En dat wordt ook gekeken en rekening gehouden van wat kan jij wel? En wat ligt jou? Waar ligt jouw talent? En niet iedereen heeft daarin hetzelfde talent. Dus volgende week gaan we starten. Maar ja, eigenlijk vandaag al. Vandaag is de vraag, volg jij hem? Ga jij met hem mee? Laat jij je door hem leiden? Laat jij je tijd door hem bepalen? En zeg jij daar, hier ben ik op? Dat is eigenlijk de vraag van vandaag. En dat is misschien ook voor de komende week om eens goed over na te denken van, ben ik op het punt om te zeggen, hier ben ik. Doe met mij wat u wilt. En ik moet zeggen voor mezelf, dat is best een klus. Het is een heel persoonlijk proces voor ieder van ons. Van wat betekent dat dan? En wat gaat God dan met mij doen? Ik zeg altijd van, straks stuurt hij mij naar China. Dan denk ik, Ja, dat hoop ik dan. Of dat ik niet naar China hoef, maar misschien gewoon... Maar goed, God die weet het. En daar mogen wij 100% op vertrouwen dat hij het beste weet wat er voor ons in petto heeft. En ook al denk je van, ja, maar ik ben oud. Volgens mij is het al een beetje klaar. Ook voor jou heeft God altijd nog iets in petto. Hij neemt jou mee. Volgende week gaan we dus echt starten. En kom dan ook voorbereid. Heb deze vraag overdacht. Weet dat je... Oh, deze vraag. Volg mij. En dan zijn deze punten... misschien hulpvragen. Voor wie is mijn hart? Voor wie is mijn hart? Mijn ziel, mijn denken, mijn verstand, mijn tijd, mijn inspanning, mijn inzet, mijn tijd, mijn leven, mijn tijd staat trouwens 2 keer. Voor wie is dat? En dat is voor iedereen persoonlijk. Dat is een persoonlijke vraag. Want het thema volgende week is toewijding. En dat betekent, de tekst die daarbij hoort is het grote gebod wat Jezus zegt. En dat komt ook uit het Oude Testament. Maar dat zegt, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw verstand. Met heel uw ziel. En... met wat nog meer? Al je krachten. Al je krachten. Dus het is niet iets half werk. We kennen de tekst. Jezus zegt dat wel eens vaker. Er zijn meerdere teksten waar dat gesproken wordt in de Bijbel. Maar wat hier werkelijk wordt gezegd. U zult de Heer uw God lief hebben. Dat is een gebod. Dus niet een optie. Met heel je hart. Met alles erop en eraan. Met heel je ziel. Je gedachten, met je karakter, met wie je bent, wat je keuzes je maakt. Met je kracht, met je verstand. Dat is niet half werk. En dat je denkt, oeh, Heer, dat is wel een hele hoop, alles. Maar dat heeft hij ook verdiend. Daar heeft hij recht op. Wij mogen ons dus vol... Ja, dat is de voorbereiding. Dus dit zijn de vragen die je jezelf gaat stellen. En dat is niet één week. Tenminste, voor mij was dat niet een proces van 1 week, maar van 2 jaar. Dat je denkt, oké, God, hier ben ik. Lief niet China. Maar misschien iets anders. Hij zegt, volg mij. Hij zegt het tegen ieder van ons. Hij zegt tegen jou, allemaal. En wat is jouw antwoord? Laat je vallen waar je mee bezig bent. Of denk je, de groeten, die vissen vind ik veel leuker. Maar dan mis je een hele hoop. Dus dat is, ja. Ik wil daarvoor bidden en daarna gaan wij samen zingen. Lieve Vader God, wat bent u goed voor ons Heilige Geest. Dank u wel dat u in ons werkt, dat u in ons woont, dat u door ons... Ja, dat u ons de kracht geeft van onze God, Heer. Dank u wel dat u dat in ons doet. Heilige Geest, dank u wel voor uw werk in ons. Heere Jezus, wat zijn dat gewoon krachtige, buitengewoon krachtige woorden die u tot een ieder van ons spreekt. En dat u zegt tegen ieder van ons en ook tegen mij, volg mij. En er zit een enorme kracht in die woorden. Want u zegt niet van je moet voldoen aan een hele hoop... punten voordat ik met jou aan de slag wil. U zegt, ik hou van jou. Ik zie wat er mogelijk is in jou. En u gaat ermee aan de slag. En u hebt een plan met een ieder van ons. En u hebt een plan met onze gemeente, Heer. En dat vertrouwen wij op. En we willen u daarin 100% volgen. Wij willen u volgen met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. En met al onze krachten, Heer. En dat is nog maar het begin. Want ook daarnaast, als onszelf, komt daar ook nog aan. En ook al die andere dingen, Heer. Maar dit is het startpunt. Dit is de kern van ons bestaan, Heer. En dat ook echt in ons dalen, Heer. Dat wij dat niet vanuit een moeten gaan doen. Maar dat wij vol liefde u gaan volgen, Heer. En dat u die liefde ook in ons werkt. Heer, dat u zegt tegen ons, ik ga jou toerusten. En daar vertrouwen wij op. En hier, we spreken het uit, dat u in ons aan het werk gaat. En in ieder van ons, maar ook dat wij dat gaan zien in deze gemeente. Heer, het is uw bouwwerk, het is uw akker. U bent de grote bouwer en we vertrouwen op u en we prijzen u daarom. In Jezus' naam, amen.